Goedemorgen, van harte welkom bij de Zuidoverkerk. Ik zal u voor deze morgendienst de orde van dienst voorlezen. De voorganger in deze dienst is dominee W.P. de Groot. En het orgel zal worden bespeeld door Harry van der Velde. Dan volgt nu de orde van dienst. We beginnen met welkom en mededelingen door de ouderling van dienst. En aansluitend erop zingen we ons openingspsalm en dat is psalm 30, vers 1 en vers 2. Psalm 30, vers 1 en 2 dus als openingspsalm. Hierop volgt stilgebed en het votum. En na stilgebed en votum zingen we met elkaar psalm 68 en daarvan het 10e vers uit de berijming van 1773. Na votum dus psalm 68, vers 10 uit de berijming van 1773. Dan volgt de lezing van de wet. En aansluitend daarop zingen we uit gezang 462, vers 1, 2 en vers 4. Van gezang 462 dus gezang vers 1, 2 en 4. Dan volgen de gebeden. En aansluitend op de gebeden de schriftlezing. En de schriftlezing is deze morgen uit 1 Korintiërs 15, vers 1 tot en met 22. De schriftlezing is dus 1 Korintiërs 15, vers 1 tot en met 22. Dan gaan we zingen. En dat is het lied van de kinderen. En dat is het lied van Ellie Rickert, vertel het aan de mensen wie liefde heeft, Jezus. Dus na de schriftlezing, vertel het aan de mensen. Aansluitend gaan de kinderen naar de zondagsschool. En daaropvolgend zingen we in de kerkzaal uit Psalm 42, vers 1 en vers 3 van de berijming van 1773. Van Psalm 42 dus, vers 1 en vers 3. Dan volgt de verkondiging. En aansluitend op de verkondiging zingen we uit Psalm 116, vers 1, 3 en 4. Na de verkondiging dus Psalm 116, vers 1, 3 en 4. Dan dankzegging en voorbeden. En daarop volgt de collecte. En tijdens de collecte zal nog wat verteld worden over een DDS-periode van Matthijs Boersma. En hier zal ook een filmpje worden getoond. Dan komen de kinderen weer terug in de kerkzaal. En zingen we van gezang 217, vers 1, 2 en 3. En na zingen van gezang 217, vers 1, 2 en 3 volgt de zegen. En na de zingen zingen we nog de twee coupletten van het Wilhelmus. Ik wens u vanaf deze plaats een goede en gezegende dienst.
Goedemorgen. Iedereen hier in het kerkgebouw, hartelijk welkom. Ook de mensen die deze dienst later of op een andere plek met ons meebeleven, welkom. Bijzonder woord van welkom ook aan dominee W.P. de Groot uit Rotterdam, die vandaag onze voorganger is. Er is nog één mededeling die niet op uw blaadje staat. En dat is dat de bestelde Bijbels hier na afloop van de dienst opgehaald kunnen worden. Dan is er ook gelegenheid om de diverse versies van de HSV te bekijken. Dit is de laatste dag dat dat kan gebeuren. De Bijbels kunnen nog wel tot eind mei in de boekhandel gekocht worden. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 30, de versen 1 en 2.
Onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon om te doen. We mogen geloven dat deze God, onze God, hier in ons midden is en in zijn naam mag ik u en jullie ook deze morgen groeten. Genade voor u en vrede van God, onze Vader, door Jezus Christus, onze Here, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen een lied ter ere van God. De God die ons dag aan dag draagt. Die ons ook deze dag geeft. De God bij wie uitkomsten zijn. Zelfs tegen de dood. Psalm 68, het 10e vers uit de Oude Berijming. Luisteren nu naar de geboden van God de Heere. Geboden die hij eerst aan Israël en via Israël ook aan ons geeft. Hij zei, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, uit het rijk dus van duisternis en dood, uitgeleid heb. U zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, dat wil zeggen onnodig, gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doden, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus vat deze woorden samen als hij zegt, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. Dat is het eerste en grote gebod. En het tweede draaggelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En van Christus weten wij wat hij gesproken heeft. We weten ook dat hij is gestorven en opgewekt. We mogen dat vieren juist in deze tijd van Pasen. Paulus zegt, wat het sterven van Christus betreft, is hij eens voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. We gaan een lied zingen waarin het ook gaat over het met Christus sterven en opstaan in een nieuw leven. Het opstaan uit het graf van het verleden, het graf van de zonde, het leven met Christus in een nieuw leven. En dat is gezang 462 en daarvan zingen we vers 1, 2 en 4. Thank you. gaan eerst samen bidden. We verootmoedigen ons voor de Heere en we bidden om de opening van zijn woord in deze dienst en om de leiding met de Heilige Geest. Heere God, we danken u dat we op deze eerste dag van de nieuwe week hier weer kunnen samenkomen. Vorige week vierden we Pasen en eigenlijk vieren we het opnieuw. Want elke eerste dag in een nieuwe week is een herinnering aan de opstanding van uw Zoon Jezus Christus. En ook vandaag is het daarom weer Pasen. En elke zondag mogen we het vieren dat u, Heere Jezus, een levende heiland bent. Daarom kunnen we ook samenkomen hier. Daarom is er hoop en verwachting dat wij woorden van u mogen horen. Omdat u leeft en omdat uw genade en uw zorg zich over ons uitstrekken. We danken u, Heere, dat we hier kunnen zijn. Dat u ons de mogelijkheden geeft. Na alles, na een week die weer voorbij is. We danken u voor uw zorg over ons dagelijkse leven. We bidden ook, vergeef ons wat juist in dat dagelijkse leven de hele week door zo tegen uw wil kan ingaan of kan afwijken of gewoon tekort doen aan uw eer. Vergeef ons als we misschien toch in de slaap van de machten van zonde en dood, als we in die slaap soms toch toegeven aan de zuigkracht van dat wat ons meeneemt, wat ons van u afhaalt. Vergeef ons wat een belemmering is om uw opstandingskracht te laten doorwerken. Vergeef ons wanneer we u in de weg staan, Heer Jezus. En help ons om werkelijk te doen wat we ook zongen. Dat we uit het zondegraf ook oprijzen. Dat we werkelijk door uw geest vernieuwd zijn. En dat we ook werkelijk mensen zijn en meer worden die ook naar uw stem luisteren. En ook uw gebod volgen. En de heerlijkheid van het nieuwe leven ook tonen waarin we met u mogen wandelen. Wilt u ons daarin leiden door uw geest? Dat die ons de weg wijst. Dat die ons meeneemt in een leven dat ook werkelijk hier op aarde al iets laat zien van opstandingsleven. Gekenmerkt door uw overwinning. We bidden u, Heere, zegen ons als uw woord opengaat. We bidden voor deze dienst, wilt ons geven wat nodig is. Dat uw geest ons leidt bij alles wat we doen, luisterend, sprekend, biddend. Wanneer we onze gaven geven, Heere, leid ons door uw geest. En wil ieder die in deze dienst een taak heeft, uw zegen schenken, uw hulp. In spreken en luisteren, ook in het begeleiden van de gemeentezang, geef ons wat nodig is. En wilt u zijn bij hen die meeluisteren en zo met ons verbonden zijn op dit moment. Laten zij ook vanmorgen in deze dienst, wanneer ze die meemaken, weer iets van Pasen mogen beleven. Bidden voor onze kinderen, dat u bij de kindernevendienst ook de dingen van u mogen horen. We bidden voor alle plaatsen waar hier in deze stad uw kerk samenkomt. We denken ook aan evangelisatieposten. We denken aan ontmoetingen waarin mensen iets van u doorgeven. Wilt u het alles op deze dag zegenen? En laat zo deze dag ook voor uw koninkrijk iets mogen betekenen tot glorie en tot eer van u. Dat bidden wij, Heere God. Ziende op Jezus Christus, uw Zoon, die gestorven is aan het kruis, maar die opgestaan is en die leeft tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan nu lezen uit de Bijbel en dat is vandaag 1 Korinthe 15, vers 1 tot 22. Daarna wordt het lied met de kinderen gezongen en als de kinderen naar de zondagsschool zijn gegaan, zingen we uit Psalm 42, vers 1 en vers 3. En dat is uit de oude berijming. 42, 1 en 3 straks, nadat eerst de kinderen naar de zondagsschool zijn gegaan en nadat het lied met de kinderen gezongen is. Wij lezen uit 1 Korinthe 15. Daar schrijft Paulus: verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook aangenomen hebt. waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt. Als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is. En dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn. Maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben, of zij. Zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen u onder u dan zeggen dat er geen opstanding uit de doden is? En als er geen opstanding uit de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Maar zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dit is het woord van God. En zalig is ieder die dit hoort als woord van God en er gehoorzaam mee leeft. Straks na de preek zingen we uit Psalm 116, vers 1, 3 en 4 uit het liedboek. De tekst is uit 1 Korinthe 15, vers 4, tweede gedeelte. In vers 4, het laatste stukje staat over de opwekking van Christus, dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. In de tijd dat er nog geen antibiotica waren, was het zo dat bij bepaalde ernstige ziekten, een longontsteking bijvoorbeeld, er op een gegeven moment een moment kwam dat de arts zei, nu komt het erop aan. Als die deze nacht doorkomt, dan komt het goed met de patiënt. Het was een beslissend moment. Een moment dat zou laten zien hoe het verdere verloop van de ziekte zou zijn. Bergopwaarts of bergafwaarts. Nu komt het erop aan. Moment van de crisis. Moment van de beslissing. Er zijn van die momenten die in je leven inderdaad beslissend zijn. Voor de familie van zo'n patiënt was het een spannende nacht. Als die erdoor komt, dan komt het goed. Dan kwam de patiënt erdoor en dan was men blij, want dan zei men, hij kan nog wel een tijdje ziek zijn. Het probleem is nog niet opgelost, maar hij wordt beter, want het beslissende moment is die doorgekomen. Er is een wending ten goede gekomen. En zo zou je kunnen zeggen is het ook met Pasen. De opstanding van Jezus is een beslissend moment. Een wending ten goede. Nee, problemen die zijn nog niet allemaal opgelost, integendeel. Het kan best moeilijk zijn, maar het is duidelijk dat het de goede kant uitgaat. Het beslissende moment heeft dat laten zien. Voor een aantal van ons is een ander beeld misschien ook nog wel bekend. En spreekt dat ook aan, en zeker zo in de buurt van de 4e mei... En de 5e mei, dan denken we terug aan die Tweede Wereldoorlog. Toen had je een dag van beslissing en een dag van overwinning. En begin mei, dat was dan de dag van de overwinning. Maar eerder, een jaar daarvoor, in 1944, was er de D-Day geweest. De dag van de decision, de dag van de beslissing. De invasie in Normandië, toen de geallieerden door de Atlantische Wal waren heen gebroken, toen werd dat op een gegeven moment eigenlijk gezien als het begin van de overwinning. De dag van de beslissing. Nu gaat het de goede kant uit. En natuurlijk, daarna kwam nog een heleboel strijd. Het werd bijna nog een jaar vol duisternis en allerlei angstwekkende oorlogstaferelen. Maar duidelijk was na die dag van de beslissing dat de overwinning komen zou. En zo is het dus met de opstanding van de Heer Jezus. Dat kun je noemen de dag van de beslissing. En er kan nog een heleboel duisternis en een heleboel misère komen, maar het is duidelijk welke kant het uitgaat. Het gaat de richting uit van de overwinning. Elke zondag wordt de geloofsbelijdenis uitgesproken en dan belijden we dat Jezus op de derde dag is opgestaan uit de doden. En misschien realiseren we het ons veel te weinig, maar met die belijdenis zeggen we eigenlijk ook, de dag van de beslissing is gepasseerd. De overwinning is er nog niet, althans niet helemaal, maar de D-Day, de Decision Day, die is voorbij. Het is duidelijk welke kant het uitgaat, net zoals met de patiënt die in de donkere nacht door de crisis heen gekomen is. Het gaat de goede kant uit. En eigenlijk wordt dat ook met zoveel woorden gezegd wanneer er in de belijdenis staat dat Jezus is opgewekt op de derde dag. Dat gaat meestal een beetje ongemerkt voorbij van, ja, natuurlijk was het de derde dag. En in letterlijke zin was het ook de derde dag, zou je kunnen zeggen, dat Jezus werd opgewekt. De derde dag, dat is dan vrijdag, Goede Vrijdag zou je kunnen zeggen, de dag waarop de Heer Jezus stierf aan het kruis, dat is dan de eerste dag. De zaterdag, dan ligt hij in het graf, dat is de tweede dag. En dan breekt de zondag aan en aan het begin van die nieuwe dag staat hij op uit de doden en inderdaad, dat is dan de derde dag. Maar in de Joodse denkwijze zit daar veel meer in als je het hebt over de derde dag. Meer dan alleen maar letterlijk vrijdag, zaterdag, zondag. Er zit ook iets in van de dag van de beslissing. Het gaat de goede kant uit. Of anders, vandaag gaat het erop aankomen. Of nog weer anders, vandaag zie je nu dat er een soort uur van de waarheid is. Dat duidelijk wordt hoe de zaken ervoor staan. En ik kan dat illustreren met een paar Bijbelverhalen. Als bijvoorbeeld Abraham zijn zoon Isaac moet offeren, een verhaal ergens uit het begin van de Bijbel, dan is dat een spannende aangelegenheid. En dan is Abraham 3 dagen op weg en op de derde dag, dan komt hij bij de plek waarvan God gezegd heeft, daar moet je je zoon Isaac offeren. En op die derde dag, dan valt natuurlijk de beslissing. En inderdaad, op die derde dag liet God zien, het was niet nodig dat Isaac geofferd werd. Integendeel. Als het volk Israël bij de Sinaï komt en daar de wetgeving ontvangt, en dat hebben we zo even weer gehoord, die geboden die God toen gegeven heeft, dan staat daarvoor dat ze eerst 3 dagen gelegerd zijn bij de Sinaï en als het ware zich 3 dagen voorbereiden. En op die derde dag, dan gebeurt het. Dan beeft die berg en dan gaat God spreken. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit de slavernij hebt uitgeleid. Dat is de derde dag. Koningin Esther krijgt op een gegeven moment de moeilijke taak om naar koning Ahasverus te gaan. En te pleiten voor een omkeer in het tragische lot dat er voor de Joden lijkt te zijn. Het dreigt een totale moordpartij te komen. En het is natuurlijk wel spannend wat ze doet, maar ze gaat naar de koning. Nadat ze eerst 3 dagen gewacht heeft en 3 dagen ook met haar volk gevast heeft. Zich geconcentreerd heeft op die taak, zich ermee bezig gehouden heeft. En op de derde dag, dan gaat het gebeuren. En dan gaat ze naar de koning. En dat is dan beslissend. Dat wendt het onheil af. En nog een voorbeeld, dat is koning Hiskia die op een gegeven moment hoort dat hij van een dodelijke ziekte zal genezen. Dan is er een derde dag waarop hij opstaat om God te danken dat het de omkeer is gekomen. Een totale omkeer in dat tragische lot dat hij eerst vermoedde dat hij zou sterven. Nee, hij mag leven en de derde dag is de dag om dan op te staan en God te danken. Het meest bekende voorbeeld is misschien nog wel Jona. Een bekend verhaal van Jona dat hij in de vis, in de zee, in het monster, verzwolgen werd. 3 dagen is hij in de buik van dat zeedier. In het hol van de dood zou je kunnen zeggen, 3 dagen. En op de derde dag wordt Jona uitgespuwd. Op de derde dag wordt hij bevrijd uit dat zeemonster, uit die duisternis van de vis. En dan wordt hij uitgespuwd op het droge land. Een nieuwe start. Niet erg bekend is een tekst uit Hosea, die misschien nog juist van de tekst is waar Paulus aan denkt, waar staat dat het volk van Israël zegt, we zullen ons tot de Heere keren en dan zal die op de derde dag ons nieuw leven geven. Op de derde dag zal die ons doen opstaan. Dat is bijna letterlijk wat van Jezus gezegd wordt. Hij zal opstaan, God zal ons op de derde dag laten opstaan. En dan blijkt later wel dat dat niet direct woorden van Hosea geweest zijn, maar het gaat weer om die derde dag. Derde dag om op te staan. Echt, die derde dag in de Bijbel heeft een hele diepe, intense betekenis van het uur van de waarheid, waarop je ziet, zo staan de zaken ervoor. Dat is waarheid. Ook al is om je heen nog lang niet alles veranderd, maar hier kunnen we op aan. En wat betekent dat nou? Jezus is opgestaan in het uur van de waarheid. Dan denk ik in de eerste plaats aan Jezus zelf. Jezus die vernederd was. In de diepte van de vloek, van de kruisdood, afgedaald tot in het graf. En nu in glorie hersteld. Dat is voor Jezus zelf ook beslissend natuurlijk. De derde dag. Dit laat zien wie hij is. De Zoon van God. En ook de heiland van de wereld die nu aan het werk kan. Het is beslissend voor Jezus dat hij op de derde dag is opgestaan. Ja, want als dat niet gebeurd was, dan was er misschien wel iets heel moois gebeurd op Goede Vrijdag. Dat Jezus als het ware de nood op zich genomen had. En overgenomen had. Dat hij de vloek gedragen had. Maar het was iets gebleven van een mooi ding dat je in een etalage wel eens ziet liggen. En dan sta je dan voor en prachtig en je praat daarover en je ziet de prijs en het is allemaal schitterend. Maar je hebt het niet zelf. Je kijkt ernaar en je deelt er niet in. Maar door die opstanding kan Jezus zeggen en nu ga ik dat ook uitdelen. Nu geef ik dat ook als een levende werkelijkheid in mensenlevens. En daarom is die derde dag ook heel beslissend dat Jezus nu zijn werk kan doen. En dat hij zondag en zondag het woord laat horen. Ik leef. En ik wil er in uw en in jouw leven zijn. En dan spreekt hij u en mij aan. Dat is beslissend. Dat we een levende Jezus hebben. In de gewone dienst, in een avondmaalsdienst, bij een doopdienst. Het is altijd de levende Jezus die daar aanwezig is. En dat kan omdat hij dat beslissende moment gehad heeft. Dat hij door zijn vader uit de dood werd opgewekt. En omdat dat zo is, omdat Jezus het beslissende moment in zijn opstanding ontvangen heeft op de derde dag, daarom is die opstandingsdag van Jezus ook voor ons het uur van de waarheid, of de beslissingsdag, de D-Day, de Decision Day, of hoe je het ook noemen wilt, de derde dag. Nu is duidelijk welke kant het uitgaat. Ten aanzien van die vergeving. Dat Jezus wilde boeten voor onze zonde. Nu is duidelijk, de zonde zal niet overwinnen. De schuld wordt weggedaan. De liefde van Jezus is sterker. Jazeker, je moet de zonde serieus nemen. Het is nog geen eindoverwinning. Nee, het is nog geen dag van de victory. Neem het serieus, het kwaad. En juist het kruis van Jezus herinnert je ook altijd eraan dat dat nodig was voor onze schuld. Maar toch, de derde dag, er is een beslissende wending gekomen in de goede richting. En wanneer je Jezus aanroept, mag je geloven dat je zonden vergeven worden. Dat er uitkomst is uit dat zondegraf. Dat de zonde en het kwaad niet het laatste woord hebben. En dat geldt dan natuurlijk ook van de strijd tegen de duivel en de boze machten die erbij horen. En voor alle duidelijkheid, je moet het wel serieus nemen. Nog steeds dat de duivel ook rondgaat. Dan moeten we eerlijk zeggen, net zoals in de Tweede Wereldoorlog, dat voorbeeld van daarnet, dat laatste jaar na die D-Day kwamen er nog bijna 12 donkere maanden van gevecht voordat die eindoverwinning er was, dat het Nazi-rijk ook helemaal ten onder ging. Maar de beslissing was gekomen. En zo is het ook bij ons. Je moet dat serieus nemen. Dat kwaad dat rondgaat. Wat je ook bij jezelf soms ontdekt. En tegelijkertijd mag je weten. De beslissing staat vast. De derde dag. Die is gepasseerd. God heeft laten zien. De duivel zal niet winnen. En als ik er tegen strijd. Mag ik ook geloven. Dat een gevecht is. Dat naar een overwinning leidt. Dat is zeker. Daarom mag je ook nooit zeggen, het wordt toch niks en ik heb wel wat moeite met mijn karakter en ik leg me er maar bij neer. En we moeten ons ook maar neerleggen bij allerlei omstandigheden die nou eenmaal zo zijn, dat je toch wel eens een keer wat van de rechte weg afkomt. Want dan heb je niks begrepen van die derde dag. Dat er wel een beslissing gevallen is. Dat het wel mogelijk is om de strijd aan te gaan die naar de overwinning leidt. En denk ook maar aan alles wat je leven tobberig kan maken. De dingen die gebeuren in het groot, in de wereld, maar ook in het kleine, in je eigen leven. En soms lijkt het wel alsof er een bepaald noodlot is dat je achtervolgt. Waarom altijd maar komt het bij mij terecht, heb ik iemand wel eens horen zeggen. Ja, dat lijkt soms zo en toch hoef je niet neer te leggen bij een noodlot. Je mag geloven dat er een beslissende omkeer is gekomen. Ook voor u, voor jou, voor mijn leven. Daarom hoef je toch uiteindelijk niet ten onder te gaan en wanhopig te worden bij alle tegenslagen die er zijn in je eigen leven. Er is een levende Heere en de doorbraak, die heeft hij laten zien. Doorbraak ten goede op de derde dag. Nou, ik denk ook aan de kerk. Als je in Nederland rondkijkt, dan zie je dat kerken slinken en aantallen teruglopen. En als je de krant leest, dan zie je daar ook dat er over geschreven wordt. En ik hoor nogal eens mensen die ook bij het teruglopen van de kerk wat klagerig doen. En die zeggen, ach, het gaat allemaal achteruit en een beetje tobberig. Wat klagerig, dat allemaal niet zoveel meer is als vroeger. En laten we duidelijk zijn, het is verdrietig. Absoluut. Het is verdrietig. Maar ga nou niet ten onder aan dat klagerige gevoel. Er is toch een derde dag geweest. Een dag van de beslissing waarop Jezus heeft laten zien, ik ben de overwinnaar. En het kan soms wel eens zijn dat je je zorgen hebt. En terecht. Maar ga daar nou niet op een gegeven moment zo klagerig over doen alsof dat nou alles is. Alsof dat nou het laatste woord heeft. Dat heeft niet het laatste woord. Want Jezus is opgestaan op de derde dag, het uur van de waarheid, dat hij liet zien dat hij zal overwinnen en dat hij zijn gemeente in die overwinning meeneemt. Dat staat vast. En dat geldt ook het gebeuren van de wereld. En er zijn ook altijd weer dingen waarvan je dan denkt, waar gaat dat naartoe? En zo heb ik de laatste weken ook alweer een paar mensen horen zeggen, ja, het is toch allemaal wel beangstigend in Oekraïne en Oost-Europa en al die dingen die daar gebeuren. En dat is ook zo. En tegelijkertijd denk ik wel eens dat christenen juist in dat soort gesprekken veel te weinig zeggen, maar Christus is Heer. Ook in deze tijd, ook bij oorlogsdreigingen, ook bij alle vreselijke dingen die er zijn. Hij is Heer. Op de derde dag, de dag van de beslissing, liet hij zien, ik sta op uit de doden. En zijn vader liet het zien, hij krijgt alle macht in hemel en op aarde. En laten we daarom maar steeds moed vatten. En niet alleen maar klagerig en tobberig praten over de dingen die gebeuren, maar het vooral zetten in het licht van de opstanding van Jezus. En dat geldt dan ook nog van de dood. Dat je dan toch ook over de dood op een andere manier gaat spreken. En het is een realiteit. Helaas wel. We komen met de dood in aanraking. Zelfs op Pasen. Een paar jaar geleden overleed een goede kennis van ons precies op paasmorgen. Je zou haast zeggen letterlijk op het moment dat Jezus uit de dood opstond aan het begin van de paasmorgen. De kracht van de dood die gaat door. En tegelijkertijd weten we, en toch. Toch is de wending gekomen. De wending ten goede. De dood heeft voor het eerst gebeefd, staat in een lied. De dood heeft op Pasen gezien, uiteindelijk ben ik de verliezer. Vorige week preekte ik ergens, daar was een oudere broeder die zei, ik heb gisteren op de dag voor Pasen bij het graf van mijn vrouw gestaan. En eerst was ik verdrietig, maar op een gegeven moment dacht ik, en toch is het Pasen. Ook voor haar, ook voor mij. Toch is het Pasen. De dood is een werkelijkheid en toch is het Pasen. Je mag geloven dat de doorbraak door Jezus tot stand gebracht is. Kijk, dat is nou geloven in Jezus die op de derde dag uit de dood opstond. We treuren wel, maar niet zonder hoop. We geloven in die eindoverwinning, dat eens doden ook zullen opstaan. Die tekst uit Hosea, Hosea 6, dat is een tekst waar mensen zeggen, het hele volk zal verrijzen. Nou, zo mag je geloven dat heel Gods kerk, heel Gods volk eens weer verrijzen zal. Dat ze mogen wonen in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin alles eens vervuld zal zijn van Gods heerlijkheid. Ten onder ging de sterke dood, ten onder in de vloed. Nu straalt ons in het morgenrood zijn toekomst tegemoet. Paulus zegt erbij, naar de schriften. Dat is dan de oudere vertaling. HSV zegt overeenkomstig de schriften. Hij heeft duidelijk een verwijzing naar het Oude Testament dus. De heilige geschriften, die zeiden het al, zegt Paulus. En dan kun je denken aan die tekst uit Hosea, die ik zo even noemde, Hosea 6, waarin dat staat dat doden op de derde dag zullen opstaan. En we kunnen Paulus niet meer vragen wat hij nou precies bedoeld heeft met dat overeenkomstig de schriften, maar het is toch wel aan te nemen dat Paulus eigenlijk dat hele Oude Testament door toch gezien heeft, dat God aan het werk is op een manier die uiteindelijk beslissend is. Dat er doorbraken zijn. Dat er een definitieve doorbraak ten goede komt. En dat hij op die manier die derde dag erin haalt. God laat zijn werk niet los. God houdt zijn kind vast. Zelfs in het graf. En dat kom je tegen in de psalmen. We hebben psalm 30 gezongen aan het begin van de dienst. Ook zo'n psalm van iemand die zegt, dat dodenrijk dat heeft me niet kunnen vasthouden. God is sterker. Nou, al die gedachten aan de doorbraak die God geeft, dat zal ook hebben meegespeeld. Als Paulus zegt, het is volgens de Bijbel. Het is aangekondigd dat God sterker is. En dat hij laat zien dat het uur van de waarheid er is. Als Jezus uit de dood opstaat. Wie in hem gelooft. En wie zo de Bijbel leest, die mag dan eigenlijk op elke bladzijde lezen dat God trouw is. En dat we mogen geloven in Jezus die ons de weg wijst naar het leven. Op de morgen, op de avond van Pasen hebben die Emmausgangers, zo noemen we ze dan, dat eigenlijk al een beetje beleefd. Dat Jezus naast hen ging lopen en dat hij de Bijbel uitlegde. En dat hij zei, zie je wel, die Messias, die verlosser, die kon niet in de dood blijven. Die knecht van de Heer, die moest wel opstaan. Die doorbraak moest wel komen. En ze gingen op een gegeven moment de Bijbel lezen met andere ogen. En zo zou je kunnen zeggen, leren wij de Bijbel met andere ogen te lezen als we die opstanding van de Heer Jezus zien als het beslissende gebeuren. Als het uur van de waarheid. En telkens opnieuw, als je dat doet, wordt het weer Pasen en mag je geloven, God is dezelfde. God gaat mee. Pasen, dat, het lijkt soms een feest van grote woorden. En ik hoor wel eens preken, of ik heb preken gehoord op Pasen, dat het lijkt alsof de voorganger zich dat realiseert en eigenlijk al een beetje wat matigend erover spreekt. Maar het is toch wel jammer als je met Pasen ook met maren en met mitsen komt. Dan doe je Pasen tekort. Je doet Pasen tekort als je niet het beslissende laat doorklinken van wat er toen gebeurd is. Je doet de Heere God tekort als je niet laat doorklinken dat hij in deze wereld al als overwinnaar bezig is. Vandaag, de zondag na Pasen, die is vroeger nog wel eens genoemd beloken Pasen. Misschien hebt u dat wel eens gehoord. Beloken Pasen, dat betekent eigenlijk beloken, dat is zoiets als afgesloten. Het woord luik komt er ook van, beloken Pasen, het luik ervoor, we hebben het gezien. En nu sluiten we het weer af. Maar dat is absoluut niet mogelijk, dat je een beloken Pasen hebt, een afgesloten Pasen, integendeel. Iemand als Maarten Luther, die heeft dat begrepen. Luther was een man, een geweldig man, maar ook een man die wel depressief kon zijn en diep in de put zat. En op momenten dat hij in de put zat, dan was de doorbraak er als hij dacht aan de opstanding van Jezus. En als hij dacht bij zichzelf, ik denk er te weinig aan of ik geloof er te weinig in en ik zit te veel in de put en ik laat me te veel meeslepen door alle tegenslag en door alle moeite, dan nam hij soms een stuk krijt en dan schreef hij met gekalkte witte letters op de muur achter zich, vivit. Dat is Latijn en dat betekent hij leeft. Dat was de manier van Luther om als het ware uit zijn depressie, uit zijn moeite weer op te stijgen. Hij leeft. En ik zou willen zeggen, laten we dat misschien niet letterlijk, maar dan figuurlijk ook maar doen. Dat we op de muur van ons huis, op de muur van onze kamer, op de muur van ons levenshuis schrijven. Hij leeft. Er is een doorbraak gekomen. Hij is opgestaan op de derde dag. En laat het ook onze keuzes bepalen. Dat we weten wat we kiezen moeten als het erop aankomt. Want hoe vaak sta je niet voor keuzes? Dat je denkt, ik zou dit moeten doen, maar de werkelijkheid dringt me tot wat anders. En dan moet je een keuze doen. Ja, tussen soms de ene kant je eigenwillige hart en de andere kant de weg die Jezus wijst. Als je gelooft in die doorbraak, wil Jezus je ook de kracht geven om omhoog te kijken. En om de keuzes voor hem te maken. Dat was in dat lied besloten wat we zongen na de wet. Opstaan uit je zondegraf. Rekenen met die definitieve beslissing die de Heere God heeft aangebracht voor ons. Dat is echt een blijvend Pasen. Het uur van de waarheid dat door blijft gaan. Een doorgaande omkeer telkens weer naar die God die heeft laten zien. Ik ben overwinnaar. Geloof dat evangelie. We zeggen wel eens, morgen is er weer een dag. Maar het is beter om als christen te zeggen, er is altijd ook nog die derde dag. Want Jezus leeft. Amen. zullen danken en bidden. Bij ons gebed denken we in het bijzonder aan zuster Miranda Tournier van der Meijden. Ik begreep dat er eerder al voor gebeden is. We mogen u danken. Er is een goede uitslag gekomen. Ze mag weer naar huis. En we willen zeker voor die goede uitslag de Heere danken hier bij ons gebed. We denken aan zuster Overduin die de bloemengroet krijgt en ook aan andere thuiszittenden. En we denken uiteraard ook aan ons koningshuis, onze koning in het bijzonder. Gisteren is de eerste Koningsdag gevierd en we willen ook als gemeente in gebed de Heere ook bidden om zijn zegen over het koningshuis, opdat het ook weer voor ons tot een zegen mag zijn. We gaan samen danken en bidden. Heere God, wij danken u dat we de boodschap van u mochten horen. Een boodschap van die derde dag, de dag van de beslissing. U hebt het duidelijk gemaakt, voor eens en voor altijd, dat de dood verslagen is, dat de zonde niet het laatste woord heeft, dat de duivel eens ten onder gaat, dat alle boze machten moeten wijken en dat uw nieuwe wereld komen zal. We danken u dat we dat in Pasen en in de boodschap van Pasen mogen zien en horen, dat dat vaststaat. We danken u, Heere, dat we daarom ook niet bij de pakken neer hoeven te zitten en niet hoeven toe te geven aan onze gevoelens van machteloosheid. En we danken u dat we dan ook mogen weten dat, hoe somber het soms er voor ons gevoel voor kan staan, één ding duidelijk is, dat u regeert en dat we daaruit altijd weer moed en kracht kunnen putten. We bidden, Heere God, leer ons dat dan ook telkens opnieuw, om werkelijk niet alleen maar met de mond te belijden dat die derde dag er is, maar dat het ook voor ons leven een werkelijkheid is. Geef ons moed als we in de put zitten. Leer ons met Luther te zeggen, hij leeft. En leer ons gericht op de dingen die boven zijn, te leven, wetende van een Heer Jezus Christus, die ons tot een nieuw leven roept en ook toerust. We bidden, Heere God, tegelijkertijd voor de nood in de wereld en in ons eigen leven. Want ook al is de dag van de beslissing gevallen, we zijn nog niet op het eindpunt van de overwinning. En daarom is er ook veel te bidden. Voor de nood van mensen, voor de zorgen die er zijn, de zorgen in levens van mensen die met ziekte worstelen, of die het gevoel hebben dat ze alleen maar met tegenslagen te maken hebben, wilt u bij hen zijn en wilt u zich over hen ontfermen. Ik wil ook danken, Heere God, dat er ook dingen op een gegeven moment zijn waar we over verblijd kunnen zijn. En zo danken we u dat na de onderzoeken bij Miranda Tournier van der Meijden gebleken is dat de uitslag gunstig was. En dat is iets om u te danken, want ook daarin zien we weer uw goede hand, dat u meegaat. En we danken u voor haar en voor het gezin en voor alle om haar heen, dat u dit gegeven hebt. Uw naam zij geloofd en geprezen. Geef dat die dank ook werkelijk ook zo beleefd mag worden. We bidden voor alle die thuis zijn, thuiszittende. Zuster Overduin, die vandaag de bloemengroet ontvangt, en de vele anderen die thuis zijn en waarvan een aantal wellicht ook meeluistert op dit moment, wilt u bij hen zijn, Heere, en met hen meegaan. We bidden voor ons land en volk. Soms zijn er zulke verontrustende zaken. Geef dat we niet blijven steken in klagen over achteruitgang. Geef dat we niet blijven steken in de klacht over kerken die kleiner worden, of over maatschappelijke ontwikkelingen die verontrustend zijn. We weten, Heere, dat we het in uw hand mogen leggen. Help ons dan ook om in uw overwinningsmacht ook vandaag te blijven geloven. We bidden voor alle die ons regeren. Zegen hen. We bidden voor het Koningshuis in het bijzonder. We hebben gisteren een eerste Koningsdag beleefd. We danken u voor alles wat u in dit vorstenhuis aan ons geeft. We bidden speciaal voor onze koning Willem-Alexander. Wilt u hem toerusten met gaven van u om het moeilijke werk te doen, het verantwoordelijke werk dat hem is opgedragen. Zegen onze koning. Zegen ook onze koningin Maxima. Hun gezin, het hele koninklijk huis. Geef hen alle dat ze zegenrijk mogen werkzaam zijn, opdat ook daardoor ons land en volk gezegend wordt. We danken u, Heer, voor alle goede dingen die we juist op zo'n dag mogen beleven als gisteren. We danken u dat we zo'n land hebben in vrede en vrijheid. Het staat in schrille tegenstelling tot vele andere volken. De landen waar burgeroorlog is, zoals Syrië, of waar burgeroorlog dreigt, zoals Oekraïne, of waar andere conflicten zich voordoen, zoals bij allerlei stammenoorlogen in Afrika. Wat zijn we gezegend, Heren. We bidden tegelijkertijd voor al die landen en volkeren waar onrust is, waar gebrek is. Heren, ontferm u. Geef vrede in deze wereld. En laat uw kerk ook een getuige mogen zijn van de vrede die bij u te vinden is. En laat uw gemeente in deze gebroken wereld toch altijd een levende getuige mogen blijven. Die wijzen naar hem die is opgestaan uit de doden op de derde dag. Tot eer en glorie van uw naam. Amen. Van de kerkenraad hoorde ik dat meteen nu na het gebed door Lilian Ploeg een presentatie gegeven wordt in verband met discipeltrainingschap dat ze gevolgd heeft. Discipeltrainingschapscursus of, nou, ik weet niet precies hoe ik het goed zeg, maar ik moest eerst. Dat was toch de goede benaming, uitstekend. Ze zal er iets over vertellen. En daarna, tijdens de collecte, wordt er ook iets over vertoond wat u hier kunt zien.
Goedemorgen allemaal. Fijn om weer terug te zijn in een vertrouwde gemeente na een avontuur van 8 maanden. En ik wil u kort iets vertellen over de DTS die ik heb gevolgd. Inderdaad over de discipelschap trainingsschool. Ik zal het kort houden. Ik kan er uren over praten, maar dat zal ik u besparen. En we zijn begonnen in Zuid-Afrika in Durban. Daar zat onze thuisbasis. Nou, zoals u hier op de foto ziet, daar ligt Durban. En daar woonden wij samen met een groep studenten uit verschillende landen. Nou, in die periode heb ik heel veel geleerd over verschillende culturen, want je leeft natuurlijk met elkaar samen. Dus in een korte tijd, ja, leer je gewoon elkaar heel goed kennen. En de eerste 3 maanden van de DTS bestond uit een lesfase. En in die lesfase hadden we iedere week school, iedere dag. En dan iedere week een nieuw onderwerp gerelateerd aan de Bijbel. En zo hadden we bijvoorbeeld ook een leesclub voor kinderen die nog geen Engels konden. Daar hebben we geholpen. En iedere vrijdagavond een soort WWI, ook jeugdvereniging met andere kerken. En toen de tweede 3 maanden nadat de lesfase over was, zijn we op outreach gegaan. En de eerste locatie was gewoon in Zuid-Afrika, in Drakensgebergte. En daar hebben we een jeugdkamp, zijn we leiding geweest van een jeugdkamp. En daar hebben we ons vooral ingezet op het geloofsleven van de jongeren. De tweede locatie was Swaziland. Zoals je daar kunt zien. Nou, daar hebben we in een kinderweeshuis gewerkt en daar hebben we voornamelijk praktisch werk verricht. Dus vergeleken met het eerste project was dit weer heel anders, want we hebben geholpen waar we konden helpen. Nou, je ziet daar ook een foto van grasmaaien. Nou ja, als je mij zo'n ding geeft, dan kan ik er niet echt mee overweg. Maar gelukkig hadden we een Zuid-Afrikaan in het team die dat wel kon. Dus zo konden wij het gras kappen. Toen de derde locatie van de outreach, dat was Zimbabwe. En daar hebben we vooral lokale kerk ondersteund. Op de foto links onderin ziet u ook dat we bijles geven aan... wat was het ook alweer? Oh ja, mensen van de zondagschool, de zondagschooljuffen. En dan gaven wij nieuwe inzichten, zodat zij daar weer mee verder konden. En op de foto ziet u de kerk waar we veel geweest zijn, waar we veel gewerkt hebben. En de vierde, de laatste locatie was Lesotho. En daar hebben we veel evangelisatiewerk verricht. En voornamelijk bij dorpjes, waarbij mensen niet, ja, bij afgelegen dorpjes. Dus daar zijn we dan heen geweest en dan door middel van drama's, zoals je daar ook op de foto ziet, hebben we proberen het evangelie over te brengen. Want omdat er een taalbarrière was, dan probeerden we het vaak met drama's te doen, zodat dat toch goed overkwam. Nou, dat was in het heel korte DTS. Dus de 6 maanden, 3 maanden lesfase, 3 maanden outreach. En ik wil u hartelijk bedanken voor uw gebed en betrokkenheid. En als u nog vragen heeft over DTS, dan kunt u altijd naar me toe komen. Ik ben hier gewoon. Dus dan, ik heb nog 10.000 foto's. Dus kom gerust langs om ze allemaal te bekijken. En dan komt er hierna nog een filmpje. En die is ook namens Matthijs. Omdat hij er toch niet bij kon zijn, omdat hij daar natuurlijk nog zit. Hebben we het zo opgelost, zodat hij ook een stukje van de presentatie kon doen. Dat was hem.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
We zingen na de collecte gezang 217, vers 1, 2 en 3.
Toen ik ook de lyrics lees van een liedje, weet je wel bij de klaar, want het was best wel een zware lyric. En gitaren gaan spelen. We waren het aan het oefenen die middag. En alles ging perfect en alles klopte. En ja, we waren natuurlijk super blij. En s'avonds gingen we spelen voor de eerste keer. En ik kan me herinneren dat ik echt super veel zin had om dat nummer te spelen vandaag. We kwamen bij dat nummer aan en alles ging mis. De drummer was uit de maat, iedereen zong vals, ik zat er verkeerd naast, alles ging fout, letterlijk. En ik was boos. Ik, op dat moment zei ik, God, waarom, hoe kunnen wij dit nummer verpesten, zeg maar, op dat moment. En ik kreeg zo'n gedachte en een gevoel in mijn hoofd, ja maar Matthijs, waar gaat het hier? Het gaat hier om aanbidding voor God, het gaat niet om hoe mooi het liedje is, het gaat niet om hoe mooi wij zingen. Hoe goed wij ons talent gebruiken, maar het gaat allemaal om God. En op dat moment dat ik me dat realiseerde, realiseerde ik me eigenlijk hoe groot God was in ons leven. En ik kan me herinneren dat ik toen terugging in gebed en tegen God zei, oké, God, ik begrijp het. En zou het dan nog een keer mogen doen? En op datzelfde moment kwam er een jongen uit het publiek oplopen naar een microfoon. En die vroeg aan de band en die vroeg aan het publiek of dat we dit nummer nog een keer zouden doen.
Voor mij was een hoogtepunt was Chilocho, dat was in Zimbabwe. En dat was een township, dus een klein dorpje waar ze helemaal niets hebben. Want daar hebben wij een weekend, daar zijn wij een weekend geweest. En daar hebben we kerkdiensten geleid, daar hebben we gepreekt. En een vrouwelijke predikant. En dat was toch wel een hoogtepunt voor mij om te zien hoe de mensen daar leven. En hoe dicht bij God ze zijn, ondanks dat ze zo weinig hebben.
Thank you.
We zullen in verband met de Koningsdag die gisteren gevierd is, na de zegen ook nog twee versen zingen van ons volkslied, het Wilhelmus. Daarna mag u heen gaan in vrede. Ontvang met een biddend hart de zegen van onze God en ga dan naar huis als gezegende mensen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.